Goedemiddag. Wat is het heerlijk om jullie weer te zien op deze mooie woensdagmiddag in de drukte en te midden van het leven van deze stad. Proberen we hier een moment te hebben om even op adem te komen. En dat is belangrijk, want een mens die niet ademt, daar loopt het niet goed mee af. En zo is het des te belangrijker dat ook de adem van de Geest van God de ruimte krijgt om ons te bezielen. En daarom zijn we hier. Als het over ademen en lucht gaat, dan denk ik ook even aan Rob van Dijk, die de adem en de lucht door de orgelpijpen heen stuurt. En zorgt dat wij heerlijk kunnen zingen vanmiddag met zijn begeleiding. Fijn dat je er ook bent, Rob. Laten wij samen de liturgie volgen en de woorden van begroeting uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Het is met grote vreugde dat ik u kan begroeten met goedheid, liefde en vrede. Uit naam van onze drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen een lied over de liefde van God? En die liefde willen we ook naar elkaar toe weer spiegelen. Daar gaan we het straks over hebben. O grote God die liefde zijt. Alweer een oproep tot naaste liefde. Zo lees ik het in de liturgie. Uit 1 Petrus 4 vers 7 tot 10 lees ik u: het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Ja, lieve mensen, Petrus is intussen op hoge leeftijd geworden, stel ik me zo voor. En hij heeft een rondzendbrief geschreven met als doel dat christenen die die brief maar tegenkomen, erdoor worden bemoedigd en op zijn minst die brief willen lezen. En in die brief spoort hij zijn lezers onder meer aan tot naaste liefde en tot een leven van dienstbaarheid. En de waarheid gebiedt om te zeggen dat wij dat al zo vaak hebben gehoord, dat je als christen dienstbaar moet zijn en elkaar moet liefhebben, dat je op een gegeven ogenblik denkt, Petrus, kun je het niet eens ergens anders over hebben? En moet daar dan alweer over gepreekt worden? Je gaat toch ook niet 100 keer naar dezelfde film kijken? Dat word je op een gegeven ogenblik toch ook echt zat, zou ik zeggen. Maar hoe bekend het ook mag zijn, waar Petrus ons mee verrast, is de motivering die hij aandraagt, de reden die hij geeft waarom je eigenlijk goed zou moeten leven. Want het mag dan vanzelfsprekend zijn om als christen uit te blinken in naaste liefde en goede werken. Maar waarom wordt dat dan van je verwacht? Wat is nu de drijfveer dat jullie je best doen om überhaupt goede dingen te doen en als christen te leven? Nou, je zou natuurlijk verwachten dat Petrus dan wijst op het voorbeeld van Jezus Christus. Hij had kunnen wijzen op de voetwassing en kunnen zeggen wat Jezus deed, zo moeten wij het ook doen. Maar dat doet hij nu niet. Wat hij wel doet, en dat is een van de twee dingen die ik even naar voren wil halen, is in de eerste plaats dat hij ons wijst op het werk van de Heilige Geest. Hij zegt, de Geest geeft ons christenen allerlei gaven. Die Geest die is in ons hart. En hij wil eigenlijk maar zeggen dat als God je dan een opgave geeft, bijvoorbeeld tot naaste liefde, God je daartoe ook eerst de gaven geeft om dat te kunnen doen. Met andere woorden, naaste liefde is niet alleen iets wat je moet doen, maar ook iets wat je kan doen. Het is mogelijk, omdat Gods geest je daartoe alle mogelijkheden verschaft. Ik herinner me nog dat ik op de middelbare school heb gezeten. Eerlijk gezegd is dat wel een tijdje geleden. Maar toen had ik als een van de vakken die je kreeg, was het een vak Griekse mythologie. En dat waren allemaal wonderlijke verhalen over halfgoden en goden, Zeus en zo. En ik merkte wel dat veel van die mythes een soort kern van waarheid bevatten waar je eigenlijk wel over na zou kunnen denken. Hebben jullie bijvoorbeeld, om een van die mythes even met jullie te delen, wel eens gehoord over Procrustes? En over een Procrustesbed. Nou, ik zal het je vertellen. Er was een zekere Procrustes in Athene. En die bezat daar een herberg. En 's avonds dan ging die op straat staan. En dan hoopte die dat een reiziger langskwam die die kon uitnodigen om bij hem te komen logeren. En als dat dan gebeurde, dan ging hij met die reiziger de trap op naar de slaapkamer. En in die slaapkamer had hij 2 bedden. Een heel groot bed en een klein bed. En dan nam hij met een scherp oog de maat van zijn gast. En wat er dan gebeurde is heel merkwaardig. Een kleine gast, die legde hij in het joekel van het grote bed. En dan trok hij die gast net zo lang uit totdat hij precies in dat bed paste. En een hele grote gast, die legde hij in dat kleine bed. En dan hakte hij desnoods de ledematen af als hij maar in dat kleine bed zou passen. Nou, een heel vreemd verhaal natuurlijk. Maar die verhalen, die mythische verhalen, houden ons soms een spiegel voor over hoe wij mensen geneigd zijn om met elkaar om te gaan. Het zijn net plaatjes van je eigen leven. Want herken je dat niet, dat je soms een ander in een bepaald keurslijf wil duwen? En dat je elkaar de maat neemt. En dat je het liefste toch elkaar ook een beetje wil kneden naar je eigen opvattingen. Of je eigen geloofsvoorstellingen, of je eigen voorkeuren voor geestelijke muziek of zo. U begrijpt wel wat ik bedoel. En voor je het weet, zou je dan zelfs in de kerk op die Pro-Christus lijken. En ik denk dat Jezus Christus ons leert om uitgerekend in de kerk elkaar op waarde te schatten. En elkaars kwaliteiten hoog te achten. En blij te zijn met verscheidenheid. Laat de een maar een beetje langer of korter of dikker of dunner zijn dan de ander. Dat geeft variatie. En dat geeft samen iets weer van de schoonheid van Gods schepping. En dat is ook naast de liefde. Dat je elkaar de ruimte geeft om met de gaven en de beperkingen die ieder heeft, je bijdrage te leveren aan het Koninkrijk van God. Maar nu blijft natuurlijk die vraag, waarom moet je nou in hemelsnaam zo je best doen om netjes en goed en christelijk te leven? Heel merkwaardig, en daar heb ik lang over moeten nadenken, is dat Petrus in dit stukje opeens begint over de naderende eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus. Hij schrijft, het einde van alle dingen is nabij. Daar begint het stukje mee. En dan zegt hij vervolgens, doe daarom het goede. Nou, ik heb heel lang moeten nadenken voordat het kwartje viel, wat nu in hemelsnaam de wederkomst van Jezus en de eindtijd te maken heeft met de goede dingen die je in het leven moet doen. Ik bedoel, waarom en wat, hoe zou je gemotiveerd worden om iets ter hand te nemen, om dingen nog te gaan aanpakken of te veranderen of te verbeteren in je leven, als het einde toch voor de deur staat? Als jij bij de chirurg komt of bij de neuroloog in de spreekkamer en die zegt tegen je, meneer, mevrouw, ik heb toch slecht nieuws voor u. Ik kan niks meer voor u doen. Ik vrees dat u zich moet voorbereiden op het einde. En als je dan thuis komt, dan ga je toch niet in de krant allerlei advertenties lezen om nog eens te solliciteren voor een of andere baan of zo. En nu zegt Petrus, het einde van alle dingen is nabij, het staat voor de deur. Dan ga je toch niet meer je nog eens even diep nadenken over de vraag hoe je je gaven kan inzetten voor Gods Koninkrijk. Het einde is nabij, zegt Petrus, notabene van alle dingen, dus van de maatschappij, van je werk, van je vriendschappen. Van alles wat je opgebouwd hebt, futsie weg. Waarom begint Petrus daar dan over? Hoe kan dat einde, wat klinkt als het definitief verdwijnen van alles wat je hebt opgebouwd in je leven, hoe kan jou dat nou motiveren om straks buiten te zeggen, maar nou ga ik nog eens extra mijn licht laten schijnen en zout zijn voor de aarde? Nou, dat doet het niet. En dat hoeft ook niet, want nu komt het, over dat einde heeft Petrus het ook helemaal niet. Het woord wat Petrus voor het einde gebruikt, het Griekse woord telos, dat betekent eind, doel, bestemming, vervulling. Dus hij bedoelt waar de wereld naartoe gaat, het doel van de wereld, de bestemming. We zijn er bijna, zegt hij eigenlijk. En het einde van al die dingen, de bestemming is niet dat alles wat jij gedaan hebt vernietigd wordt, maar dat wordt gerestaureerd, dat wordt vernieuwd. Nieuw maakt God al die dingen die nu nog vaak stukwerk zijn in ons leven. Een restauratie, dat is het einddoel, dat Gods Koninkrijk komt. En dat is heel dichtbij. En dat is een geweldige motivatie. Want dat betekent dat je mag zeggen, een christen grijpt daar alvast op vooruit. Wij geloven dat we er bijna zijn. Dat Koninkrijk komt echt. En door nu te laten zien om je heen dat je goed bent voor een ander, dat je liefde uitstraalt, toon je aan de wereld, dat wordt straks het nieuwe normaal. En ik loop daar vast op vooruit. Je verklaart me voor gek dat ik je accepteer, dat ik liefdevol ben, dat ik respect heb voor buitenlanders of voor wat dan ook. Dat schijnt niet te moeten tegenwoordig, maar ik doe het. Omdat ik geloof dat het bijna zover is, dat het nieuwe normaal wordt op de nieuwe aarde. Dat is wat nabij is. En dat mag je motiveren om daarmee door te gaan. Lieve mensen, denkend vanuit het einde, word ik extra gemotiveerd om echt als christen te leven. Want die nieuwe wereld die vol is van Gods liefde, die komt eraan. We zijn er bijna en hoe meer we daar nu al van laten zien, hoe beter het voor de wereld is. Geloof mij maar. Amen. Ja, er zijn pianisten die preken beter dan de dominees. Lieve mensen, we gaan met elkaar het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Beste mensen, hier heb ik een affiche bij me met de aankondiging van de diensten van deze maand. Ze liggen bij de uitgang, dus wie weet vindt u nog eens een plekje voor uw eigen raam of ergens in de hal van uw kerk en kunt u er eentje ophangen. De collecten kondig ik graag bij u aan. Er is een rondgang en eventueel kunt u ook gebruik maken van de QR-code op de liturgie. Na de inzameling, of misschien daar tijdens al, zingen we ons laatste lied.
Thank you.
Heel fijn dat u hier wilde zijn. Ik zou nog willen zeggen, doet u uzelf en ook anderen daarmee een plezier door nog even naar de koffietafel te gaan. Er staat koffie en heerlijke koekjes en gezelligheid. Ik hoop jullie nog even te treffen zo. Laten we ons intussen openstellen voor Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.